We willen gaan beginnen. Iedereen zit inmiddels. Allemaal hartelijk welkom op onze 58e jaarvergadering. Ook de luisteraars aan de kerktelefoon, hartelijk welkom en fijn dat jullie ook vanavond weer mee willen luisteren. Natuurlijk een bijzonder welkom voor mevrouw Rina Molenaar. Fijn dat u er vanavond wil zijn, want ik heb begrepen dat u eigenlijk geen lezingen meer geeft. Oh, toch wel? Oh, af en toe. Nou, fijn dat wij bij het af en toe horen en sterkte vanavond. Het thema van de lezing is Rijk en arm ontmoeten elkaar. En dit is ook de titel van het Bijbelstudieboek waaruit wij op de verenigingsavonden Bijbelstudies houden. Rijk en arm ontmoeten elkaar. Dit boek is een aantal jaren geleden uitgegeven door Woord en Daad. Vanwege het feit dat ze 40 jaar werken voor en met de armen. Rijk en arm ontmoeten elkaar is een tekst uit Spreuken 22 vers 2... Letterlijk staat daar, rijk en arm ontmoeten elkander. De Heere heeft hen allen gemaakt. Rijk en armen leven met elkaar en hebben met elkaar te maken. Beide zijn voor de Heere gelijk. Nadenkend over deze tekst komen we terecht bij de zo heel bekende tekst uit Korinthe 8 vers 9, waar Paulus aan de Korintiërs schrijft, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En dan lees ik u voor wat de uitlegbijbel hiervan schrijft. Voor zijn komst naar de aarde was Christus rijk, in hemelse macht en heerlijkheid. Toen hij mens werd, legde hij dat af. Hij werd arm. Hij moest lijden en sterven. Hierdoor maakte hij de Korintiërs rijk. Door zijn lijden en sterven krijgen zij het eeuwige leven. Wie leeft uit deze rijkdom zal niet vastzitten aan aardse rijkdom, maar gul uitdelen aan wie dat nodig heeft. Dan wensen we jullie een goede en een leerzame avond toe. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 113. Er liggen Bijbels klaar. Het staat ook hier op het scherm. Psalm 113, het vierde vers, zeg ik dat goed? Ja. Ja. Mag ik nu het woord geven aan ouderling Kraaienveld, die met ons de avond zal openen met gebed en schriftlezing.
Dan wil ik met u lezen het gedeelte van de rijke man en de arme Lazarus. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen. En verkoelde mijn tong, want ik lijde smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En die zeiden: Ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En die zeiden: Nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Nog de Heere bidden. Heere, gij grote, almachtige God, gij die troont ver boven ons in de hemel, maar gij ziet vanuit de hemel neer op de aarde. En gij weet, Heere, op het volmaakst hoe de toestand is op de aarde. Gij weet, Heere, hoe een ieder leeft op de aarde, want niets is verborgen. Heere, geef ons daar toch een diepe indruk van, dat gij God zijt, God de Alwetende, de Alomtegenwoordige, voor wie niets verborgen is. De diepste diepte van ons hart kent gij en gij weet wat erin leeft. Heere, en wil gij dan schenken ons een hart wat voor u neervalt in het gebed en smeekt om genade en smeekt om een nieuw hart, een hart wat u gaat dienen en vrezen. Heere, gedenk ons deze avond met de vereniging, met de vrouwenvereniging, zoals wij hier bijeen zijn. Wil gij deze avond nog in gunst op ons van boven neerzien en nog een onverdiende zegen geven? Schenk gij ook haar die deze avond hier naartoe gekomen is om te vertellen over armen en rijken. Heere, geef gij ook haar alles wat zij nodig heeft. Geef haar, Heere, uw gunst en uw bijstand in het werk wat zij mag doen. Gedenk ons, Heere, en geef uw zegen uit vrije genade om Jezus wil. Amen. Ja, nu mag ik ook deze avond onze vrouwenvereniging feliciteren met een 58ste verjaardag. Wat is de Heere dan toch goed? Zoveel jaren komt hij met zijn gunst bewijzen en hij wordt het niet moe. De Heere, geef ons daar een diepe indruk van. En ook wie wij zijn voor hem. Omdat wij telkens weer van hem afwijken. Wij weigeren te horen, want zo is het altijd. Als wij in ons hart leren kijken en leren zien wie wij voor hem zijn. En dan geven de Heere ons deze avond een goed samen zijn. Dat wij ook nog mogen horen wie de Heere wil zijn voor armen, voor nooddruftigen. Omdat hij alles weet en alles ziet. Maar hij ziet ons ook hier in onze rijkdom, wat wij allemaal hebben. Ik hoop dat het woord, ook dat woord, kracht mag doen deze avond. Dit zij zo. En ik wil dan de vereniging feliciteren. En hun toewensen dat ze nog vele jaren met elkaar tot zegen mogen zijn. Ja, en bij de felicitatie hoor ik een envelop. En die wilde ik nu graag de penningmeester overhandigen. Of de voorzitter, wie komt er? Jo, hartelijk gefeliciteerd.
Het microfoontje zit er nog in, het is gewoon een dopje. Hij doet het nog. Meneer Kraaienveld, dank u wel voor de gesproken woorden en ook het cadeautje. U geeft het wel door aan de andere proebers van de kerkraad. Dan mag ik nu, oh nee, we gaan eerst zingen. Psalm 49 vers 1. Het wordt ook weer tevoorschijn gehaald. En dan na het zingen van deze psalm dan... wil ik u het woord geven.
Nou, hartelijk bedankt voor de uitnodiging om naar Barendrecht te komen. Ik zei net tegen de zus van Joke Bevel, anders kan Barendrecht terecht denk, denk ik altijd aan mijn oud-collega Joke Beverlander. Die kennen jullie denk ik ook allemaal wel. En natuurlijk aan Ineke, mijn collega helemaal achter in de zaal. Mooi dat ik vanavond bij u mag zijn en wat mag vertellen over rijk en arm ontmoeten elkaar. Ik heb best even nagedacht hoe ik deze avond zou insteken. Ik kan natuurlijk een lezing houden van papier en heel veel delen over dit onderwerp. We hebben inderdaad een bijbelstudieboek erover geschreven. Dus ik zou heel veel vanuit de Bijbel direct kunnen vertellen daarover. Maar ik dacht van eigenlijk is het heel mooi die ontmoeting. Als ik op reis ga, dan kom ik altijd heel veel mensen tegen die ik ontmoet en die me raken. En ik dacht, het is eigenlijk nog mooier om u ook een ontmoeting te geven met de mensen die ik tegenkom. En een kijkje in hun hart te laten geven. En daarom wil ik vanavond 5 ontmoetingen met u delen. En ik hoop dat u daarmee ook weer rijker wordt. Want ik merk zelf altijd bij alle reizen die ik doe, je gaat er heel open en blanco naartoe. Maar het is altijd heel mooi om terug te gaan en te denken van, ik heb weer zoveel in mijn bagage van mijn levensrugzak meegekregen om over na te denken. En het zijn heel vaak juist de armen die mij heel erg spiegelen aan Gods woord. Dus ik zal straks ook vertellen hoe ik de lezing wil opbouwen. Ik zei het al, 5 ontmoetingen. Een ontmoeting met Jonathan uit Colombia, met Serge uit Haiti. Een ontmoeting met het meisje zonder naam. Ik ga straks meer over haar vertellen, maar het is juist dat meisje, dat haar naam ken ik niet, maar dat me wel altijd heel erg bezig heeft gehouden, waar ik nog heel vaak aan moet denken. De ontmoeting met Salam en een ontmoeting met Rut en Brian uit Guatemala. Rijk en arm ontmoeten elkaar. Als u aan woord en daad denkt, dan denk ik dat u heel vaak denkt aan de ontwikkelingslanden ver weg. Maar we weten met elkaar ook allemaal dat juist vorig jaar de armoede eigenlijk bij ons kwam. De heftige foto, als je het weer ziet, dan komt het denk ik ook weer diep binnen. De foto die eigenlijk de wereld deed veranderen. Het kleine jongetje dat aan het strand aanspoelde. Ik ben nu even zijn naam kwijt, ik heb het opgezocht. Zijn naam werd op een gegeven moment bekend. Maar er zijn enorm veel mensen omgekomen van wie wij de naam niet kennen. En wat wij bij Woord en Daad ook heel erg merkten, en misschien heeft u in uw eigen omgeving daar ook van gemerkt, is dat opeens de armoede en de problematieken van de wereld opeens onze huiskamers binnenkwamen en opeens onderwerp van gesprek werden. En ik heb me daar enerzijds best wel ook over verwonderd. Dat, als je reist, dan kom je al zoveel ellende tegen. En dan is het, dan weet je, dan heb je de weet van wat er in de wereld gebeurt. Maar blijkbaar zijn er gewoon mensen in Nederland, en dat snap ik ook heel goed, dat als je niet reist en niet die armoede direct ziet of die problematieken direct ziet, dat niet direct je bezighoudt. Terwijl dat nu wel natuurlijk een feit werd, dat wij gewoon zagen van, dit is er in de wereld gaande en dit gebeurt er in die grote wereld waarin wij leven. En dat is ook het moment geweest dat er heel veel mensen gingen spreken over die grote problematieken. Wij hebben als Woord en Daad een hele mooie missie. We hebben het over een ontmoeting vanavond. Maar als Woord en Daad zeggen wij, we willen mensen verbinden vanuit de Bijbel. Wereldwijd willen we hen verbinden tegen de armoede. En ik vond het heel mooi dat er net al in de opening ook even gezegd werd van, we gaan die mensen ontmoeten. En wat ik elke keer weer op reis ontdek is, soms dan denk je zelf met heel veel naar die mensen toe te gaan en die mensen te geven, terwijl je soms rijker in de auto terugrijdt en denkt van, ik was er alleen maar en ik heb heel veel van deze mensen gekregen. Daar zal ik straks ook wat over vertellen. Dat doen wij aan de hand van de kernwaarden. U kent Woord en Daad als een bijbelgetrouwe organisatie. We laten ons ook inspireren door de Bijbel. We geloven dat wij in een gebroken wereld leven. En dat we in die gebroken wereld ook toch heel in het klein tekenen van Gods koninkrijk kunnen laten zien en mogen laten zien. Dat doen we in alle gebrek, want dat gaat niet altijd even goed. Maar we willen wel op die manier ons laten inspireren. En dat doen we aan de hand van een aantal kernwaarden. Nou, deze kernwaarden die heb ik op rij gezet. En toen dacht ik, terwijl ik de lezing aan het opbouwen was van Barendrecht, misschien moet ik eens aan de hand van die kernwaarden gewoon eens met u wat ontmoetingen delen. En vertellen over het werk, wat wij doen. Ik zie hier ook een comité actief. Ik spotte nu al wat comitéleden waar ik ook wel eens ben geweest. Nou, die hebben misschien ook wel veel verteld over woord en daad. Maar wij willen vanuit deze kernwaarden, deze Bijbelse kernwaarden, ons werk doen. En dat ik leg ze heel kort uit en dan ga ik straks de ontmoetingen laten zien. Als eerste willen we dat doen uit medeverantwoordelijkheid. Waar wij van overtuigd zijn is dat de mensen die wij tegenkomen, dat zijn niet mensen die zielig zijn of die hulp direct nodig hebben. Natuurlijk hebben ze hulp nodig, maar al die mensen die zijn geschapen als verantwoordelijke schepselen van God. Dus wat wij proberen bij alle programma's die we met de mensen opzetten is dat we gaan kijken hoe kunnen ze zelf ook verantwoordelijkheid nemen. En dat valt niet altijd mee. Zeker niet als je net in armoede zit na een grote ramp die er gebeurd is. Maar en dan moet je wel eens wat weggeven om het zomaar te zeggen. Maar wij proberen al heel snel uit die fase te komen en met die mensen te kijken hoe kun je zelf je leven opbouwen en verantwoordelijkheid nemen. Omdat God dat van ons vraagt, of we nu arm zijn of rijk. We krijgen allemaal de opdracht om verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook omdat we zien dat daardoor de mensen een stuk waardigheid krijgen. En dat vind ik zelf altijd heel mooi om te zien dat mensen juist na een hulp die geboden is ook een bepaalde trots hebben. En kunnen laten zien van ja, ik ben in staat om dit te doen en soms ook voor die ander er te zijn. Waarom kijken we zo naar die ander? Omdat we geloven dat God ons geschapen heeft. En we zien hen als medeschepselen. En met dat je ze als medeschepselen ziet, kun je ook heel gelijkwaardig met die ander in gesprek gaan. En kun je ook heel veel van die ander leren. Het woord medelijden, daar staat een streep tussen. En dat is niet zomaar. Wij willen niet vanuit medelijden, een stuk medelijden hulp geven. Want dan blijf je in die help me houding zitten. Maar we willen naast die ander staan en vanuit het medelijden de ander laten zien dat wij ook echt er voor hen willen zijn en dat wij het stukje lijden wat zij hebben ook mee willen voelen. Dus op die manier mee willen lijden. We willen het ook doen vanuit een stuk rentmeesterschap, juist omdat wij hier in Nederland een hele betrokken achterban hebben die terecht aan ons vraagt hoe wordt mijn geld besteed. Wij ook zuinig met die gegeven middelen om willen gaan. Daarom zijn we in Gorinchem ook altijd voortdurend bezig van zijn wij efficiënt en georganiseerd? Doen wij effectief ons werk en gaat er zoveel mogelijk van het geld ook naar het doel waar het voor besteed is? En dat doen we vanuit de kernwaarde rentmeesterschap. En een stuk wederzijdse afhankelijkheid. Dus aan de ene kant willen we natuurlijk de samenwerking aangaan, maar we willen niet dat ze elke keer afhankelijk van ons zijn, maar dat ze ook eigen keuzes kunnen maken. Nou, aan de hand van deze kernwaarden wil ik heel graag met u een paar ontmoetingen delen. En wat ik erboven gezet heb, is wat leren wij van hen. He, wat ik al zei, heel vaak ga je toch op reis en denk je van, zeker als het een noodhulp betreft of ja, een land waar nieuw een programma is opgezet. Dan ga je soms, dat doe je, nou ik werk nu 15 jaar bij Woord inderdaad, maar die fout maak ik nog steeds. Dat je met hoge ambities ergens naartoe gaat en denkt van nou, ik hoop echt dat we weer gezien hebben wat we hebben kunnen bijdragen aan het werk. En elke keer als ik terugkom denk ik van ja, ik mag ook wel weer heel klein zijn en juist zien wat de mensen mij teruggeven in de ontmoetingen die ik met hen heb. En dit zijn eigenlijk 5 ontmoetingen van mensen die op een zekere manier mij geraakt hebben. Ik heb nog honderden andere mensen die ik ontmoet heb, maar dit vond ik wel een hele mooie ontmoeting om met u te delen. Als we kijken naar de kernwaarde medeverantwoordelijkheid, dan denk ik aan het land Colombia. Het land Colombia is een land wat jarenlang in burgeroorlog is geweest. Daar werkt een partnerorganisatie van ons, Cooperación Dios de Amor, CDA. Ik zeg meestal eerst het Spaanse, want zeker in de verkiezingstijd dan denkt iedereen van gaan we politiek een avond invullen. Een hele mooie betekenis. De God is liefde organisatie. En deze organisatie werkt met name in de steden. In Colombia is er jarenlang burgeroorlog geweest tussen de FARC-leden. U heeft er wel van gehoord, denk ik. Het is een paar keer in het nieuws ook geweest. Tania Niemeyer, de Nederlander die daar zit en zelfs bij de vredesonderhandelingen een hele belangrijke rol speelde. En tussen de regering en had je ook nog de paramilitairen. Nou, dat is een strijd die al jarenlang woedt. Maar als je nu vandaag de dag aan de mensen vraagt van waar komt die oorlog nu vandaan? Wat ooit begon vanuit een stuk idealisme, het communisme wat een rol speelde in die strijd. Wordt er nu vooral gezegd van ja, het is alleen maar drugs en macht en geld en ja, grondgebied. Nou, daar gaat het uiteindelijk om. En wat ik heel mooi vind in Colombia is dat de partner in de steden werkt en de oorlog die woede, ik hoop dat ik het met dubbel D kan zeggen, inderdaad dat het verleden tijd is, maar het, af en toe laait het toch wel weer steeds op. Maar die oorlog die woede en die vond vooral op het platteland plaats. En alle keren dat ik in Colombia kwam, zag je gewoon mensen die vanaf het platteland naar de steden vluchten. Helemaal ontheemd waren, want ze hadden daar een prachtige boerderij, ze runden daar een bedrijf. Dan komt er een groep guerrilla-strijders en die zegt, je luistert naar mij of je moet hier weg zijn. Nou, dan soms woonden de mensen een poosje daar, maar als er eenmaal één familielid was van die familie die maar eventjes fout zat, dan kon je het echt vergeten, want dan kon je voor je dood, voor je leven vrezen. Dus dan vluchtten de mensen weg en die kwamen dan in de steden. En in die steden, in die achterstandswijken, daar werkt CDA Colombia. CDA Colombia wordt bestuurd door een jonge ambitieuze vrouw, Missy Christie. Ze heeft in het Reformatorisch Dagblad gestaan onlangs, toen de verkiezingen, de vredesonderhandelingen feit waren. Een groot interview. Als je googelt op Missy Christie, dan ga je het waarschijnlijk zien, het artikel. En zij zegt tegen mij altijd van, de vrede in Colombia die kan pas beginnen als er vrede in de harten van mensen komt. Ze zegt, en daarom werk ik voor de God is Liefde organisatie. Een organisatie die jongeren helpt in steden. En juist die jongeren die zijn heel kwetsbaar. Want wat, ook al is de oorlog nu voorbij, zijn de vredesonderhandelingen afgerond. En heeft de FARC een plek gekregen in de samenleving als politieke beweging. Zie je nog steeds dat er in de steden heel veel problematiek is met jongeren die... Ja, bij gangstergroepen worden geroepen. En waar de drugs en het geld en de macht nog steeds een hele venijnige rol heeft in de samenleving. En dit is Jonathan. En Jonathan die woont in Colombia. Die woont in de hoofdstad Bogota. En hij wordt door Missie Christi heel erg op zijn verantwoordelijkheid gewezen. En dat zal ik... vertellen. Hier zie je hem wat dichterbij. Jonathan die heeft een moeder. En die moeder heeft verschillende mannen gehad. Zijn echte vader kent hij ook niet meer. En zijn moeder heeft een drankprobleem. En daar vertelde hij best wel open over. Maar hij zei ook van ja, ik kan heel moeilijk respect opbrengen voor mijn moeder. Want zij, als ik thuis kom heeft ze geen aandacht voor me. Ik heb nu een vader, dat is mijn stiefvader. Die is eigenlijk heel vriendelijk voor mij. Maar... Ik heb geen thuis. En wat gebeurde er met Jonathan? Hij woonde in een wijk. En toen hij een jaar of 10 was, zwierf hij heel vaak op de straat. En op een gegeven moment ging dat natuurlijk fout. Want er kwamen jongens die hem in de gaten hielden. En die zeiden van, joh, kom bij ons in de gangstergroep. Dus hij was een van de jongste leden van de gangstergroep. En in die groep werd hij verplicht om te stelen... zoveel mogelijk mobiele telefoontjes in een maand ophalen. Of hij kreeg opeens de taak om bommen onder auto's te leggen. Nou, hij vertelde er heel rustig over, maar het was echt bizar wat je uit zijn mond hoorde, wat hij vertelde. En dat ging op een gegeven moment helemaal fout, want hij kwam bij CDA Colombia op de school en daar hoorde hij van God. En hij zei ook van, ik leefde in twee werelden. Ik leefde op de straat. Daar dacht ik niet aan God. En ik leefde in de school, daar voelde ik me veilig. En daar hoorde ik van een God die als een vader voor mij wil zorgen. Ik had geen vader, ik heb geen vader, ik weet niet wie mijn vader is. En dat werd een conflict voor Jonathan. Hij werd wat ouder en hij kreeg een oogje op een meisje. En dat meisje ging naar de kerk, dus hij ging ook naar de kerk. Hij zei lachend, ja, misschien ging ik wel meer voor dat meisje naar de kerk dan dat ik wat van God wilde horen. Maar toen kwam hij in de kerk en daar werd hij geraakt door Gods woord. En toen is hij op een gegeven moment door een preek in die kerk zo geraakt, dat hij heel radicaal zei, ik ga stoppen. Ik wil gewoon niet meer met die bende te maken hebben, met die gangstergroep. Dus wat deed hij? Hij liep naar de bendeleider toe en hij ging heel open en eerlijk zeggen, ik heb God leren kennen en ik kies voor God. En dat betekent dat ik niet met jullie mee kan doen. Nou, dat is heel eerlijk en mooi. En als u dat hier hoort, denkt u van, tjoh, wat een mooie keuze. Maar dat is levensgevaarlijk om dat in Colombia te doen bij een gangstergroep. Omdat daar de mensen, zodra jij een afvallige bent, direct zien van, dit is een vijand. Die is een gevaar voor ons, want die kent de geheimen van de groep. Dus wat gebeurde er? Jonathan die ging naar school en op een gegeven moment hingen er in de wijk overal grote posters van gezocht en een bedrag erboven. Dat als je Jonathan kon vangen en aan de mensen kon overgeven die hem zochten, dat er dan dat beloond werd. Daar kwam de school achter, die vertelde dat aan Jonathan. Jonathan kwam er ook achter, want hij zegt, ik weet dat ik op het moment voor het huis stond met mijn neefje te spelen en dat er een man een foto van me maakte. En daarna zijn die posters verspreid, dus hij weet gewoon het moment dat die foto gemaakt is. En zijn leven liep gevaar, dus wat hij gedaan heeft is, hij is naar huis gegaan. Toen zijn de onderwijzers van CDA Colombia, die zijn naar hem toegegaan. Die hebben gezegd, je kan hier niet langer wonen. En die hebben op één avond, toen dat allemaal gebeurde, hem eigenlijk meteen met een auto en met bodyguards, want een politie inseinen in Colombia, helaas vanwege de corruptie, heeft geen zin. Maar is die ondergebracht en ondergedoken een poosje. En hij woonde nu in een andere stadswijk van Colombia. En ik heb nog steeds met Missie Christi contact en ik vraag af en toe, hoe is het met Jonathan? Nou, hij is verhuisd. Zijn moeder was eigenlijk heel boos op hem. Die is met hem meegegaan. Maar die zegt, het is allemaal jouw schuld. En ja, die vrouw die zelf ook gewoon in heel veel problemen zit. Die kon weinig liefde voor hem opbrengen. Toen ik hem zag en met hem sprak. Toen ging Missie ook echt met hem spreken. En zeggen van, joh, doe nu goed je best op school. En nou, hij zegt, ik vind dat heel moeilijk. Want ik was lid van een bende. En daar kreeg ik gewoon geld. En had ik macht. Want ik had als kleine jongen geld. En nu heb ik geen eens geld meer. Dus Missie die ging voor hem kijken of hij een duale opleiding kon volgen. Dus werken en leren. Dat je toch wat meer bij zijn leven aansluit met wat hij had. Maar wat mij het meest raakte was toen we klaar waren met het gesprek. Toen ging hij naar huis. En toen liep hij door die mooie hekken van de school. De grauwe, donkere wijk in. Ik zie gewoon hem nog gaan. En ik zei tegen Missie, en nu? En toen keek Missie me aan. Die kreeg ook tranen in de ogen. Toen zegt ze, dit is waar we de kinderen weer mee naar huis moeten sturen. Ze gaan naar huis. Ze gaan naar hun moeder. Die eigenlijk niet voor hun zorgt. En Jonathan had ook gezegd, ja, jullie zeggen steeds dat ik mijn moeder moet eren. Maar hoe kan ik mijn moeder eren die geen aandacht voor me heeft? En als ze even wat geld heeft, drank koopt en probeert haar leven te vergeten en niet voor mij zorgt. Nou, op het moment dat ik Missie sprak, een paar maanden geleden, zei ze van, het gaat echt goed met hem, maar het is wel op en neer. En het is elke keer weer zoeken, maar wij proberen echt Jonathan op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. En waar ik aan moest denken toen ik met hem sprak, dat is een tekst uit Colossense en dat is dat gedeelte waar staat van, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. En ik heb het in het Engels geschreven, niet om te laten zien hoe goed mijn Engels is, maar er staan een paar woorden in die in het Engels die ik heel mooi vind. Want er staat, set your hearts on things above. En het woord set, dat kennen we wel van een computer die vastloopt en die gereset moet worden. En als je denkt aan het leven van Jonathan's leven liep vast. En hij moest door Christus liefde gereset worden. En dat deelde hij ook met ons. Hij zei ook van, ik kan niet verder. Ik moet verder, maar ik kan niet verder. En daarom vond ik deze tekst toen ik Jonathan kwam, moest ik aan hem denken in aan die Engelse tekst van het resetten en je hart richten op de dingen die boven zijn. Dat is zijn missie ook tegen hem. Als je naar de aarde kijkt, als je naar je moeder kijkt, als je naar je wijk kijkt. Ja, dan kan de moed je in de schoenen zakken. En misschien heeft u dat ook. Dat als we naar de aarde kijken, als we zien wat er gebeurt, het jongetje op het strand en noem maar op. Dan kan je soms moedeloos worden van de dingen die om je heen gebeuren. Maar als we onze blik op de hemel mogen richten en we mogen weten dat daar het bovenuit stijgt. Ja, dan kan het heel mooi zijn. En dan hebben we elke dag weer opnieuw nodig dat we gereset worden. Dat we opnieuw elke keer weer kijken. Wat vraagt God van ons? En dat is eigenlijk wat Jonathan mij leerde en wat ik graag vanavond met u wilde delen. Medelijden, dat is er ook als ik op reis ga. Dit is een oude foto. En dat is een van mijn eerste reizen, dus al ik denk wel 15 jaar geleden, dat ik naar India ging. En ik was op het station. En toen kwam ik dit mooie meisje tegen. En ik weet haar naam niet. Maar toen ik op het station liep, toen liepen er heel veel straatkinderen. Ik weet niet of er mensen wel eens in India zijn geweest. Maar het is een miljoenenstad. Een land waar, met miljoenen steden waar heel veel gebeurt. En ik was in Hyderabad. En toen... toen kwam ik op het station in Vijayawada. Dat is een grote stad in de buurt van in de deelstaat Andhra Pradesh. En dan kwam ik dit meisje tegen. En die liep op het perron. En die liep met een heel klein babytje op haar arm. En met een hele groep kinderen liep ze daar. En eerst... Het eerste moment dacht ik van, hé, dat is vast haar kind. Maar wat bleek was dat zij dat kind in haar armen gedrukt had gekregen. Ze weten dat zo'n klein babytje veel geld oplevert bij reizigers. En zij moest met dat kind op haar arm het geld ophalen. Een eindje verderop kwam ik een meneer tegen. En die meneer die liep op het station. En die zei dat hij de social worker was. Wij werken met de partner AMG. En AMG die doet ook heel veel, AMG India doet ook heel veel met straatkinderen. En die kende die social worker ook, want zij hebben een tehuis waar straatkinderen worden opgevangen. En die man die zei van, ja, ik probeer met deze kinderen contact te krijgen, maar het is heel moeilijk. Die kinderen die leven voor het wilde weg, die hebben eigenlijk helemaal geen structuur. Als je ze een tehuis biedt, dan is het voor heel veel kinderen heel moeilijk om gewoon regelmaat, reinheid en rust, de drie R's die wij kennen, gewoon toe te passen. Dat lukt bijna niet. En toen vertelde hij dat dit meisje nog maar vrij nieuw was. Hij zegt van, ik ken haar nog niet zo lang, ze loopt hier nog maar pas rond. Toen gingen we doorpraten en, nou ja, u kunt het wel raden, maar het kwam bij mij wel heel diep binnen. Hij zegt, dit meisje, dat is zo'n mooi sprankelend meisje, maar je kan erop wachten dat ze als prostituee gebruikt gaat worden. En dat ik er over een poosje kwijt ben. En dat ze niet meer hier rondloopt, maar dat ze op een ander plekje in India is. Ze keek me aan. En die blik in haar ogen, dat is gewoon heel erg bij me gebleven. Ik weet ook niet hoe het met haar gegaan is. Ze is weer weggegaan uit mijn leven. Maar ergens zit ze nog in je hart, omdat je gewoon zo'n ontmoeting hebt gehad. En je heel erg denkt van, ja, hoeveel kinderen leven er op die manier in India bijvoorbeeld? Groeien daarop? En hoeveel mensen kom je op je reizen tegen. En natuurlijk mag je ze in het gebed neerleggen en mag je ze opdragen aan God. Maar het is wel heftig om je te realiseren hoe zo'n kinderleven af kan lopen en of dit meisje überhaupt nu nog wel leeft en wat voor leven zij heeft. En zij heeft waarschijnlijk geen vader en geen moeder, maar nou, dan mag je het, wat ik al zei, in de handen van God neerleggen en vragen of God als een vader voor haar wil zorgen. En dan moet je heel veel van dat lijden ook overgeven. En aan God neerleggen en weten dat God in de hemel ze ziet. En dat je mag bidden en vragen of ze door Gods mededogen gezien wordt. derde ontmoeting. Als u tussendoor vragen heeft of u denkt van hou even op met ratelen, dan moet u dat zeggen, want ik kan tot 10 uur door blijven praten. Dit is Serge. En ik kwam hem tegen in 2004 in Haiti. En Serge woont in Haiti en u kent Haiti denk ik wel van de grote rampen die plaatsvinden. Als Haiti in de krant staat, dan is dat meestal door een aardbeving of een grote tyfoon. We hebben de orkaan Matthew gehad afgelopen jaar. Heel veel mensen zijn het al vergeten, maar dat is ook enorm geweest voor de mensen in Haiti. En Serge kwam ik in 2004 tegen. En 2004 was een jaar waarin Haiti eigenlijk heel veel problemen had. Want de president die was uit het land gegaan. Er was een orkaan geweest. En ik kwam zomaar in het park tegen. En ik moest aan hem denken. Ik moet even kijken of ik hem nog in het groot weer heb. Ja, dit is hem. Dan ga ik straks even terug. Ik kwam hem hier tegen en ik ging een gesprekje met hem aan. En toen zei hij dat hij kinderen had en dat hij geen vast werk had, maar elke keer weer opnieuw probeerde elke dag weer werk te vinden. Hij had een groentetuin en zo probeerde hij zijn gezin te onderhouden, 5 kinderen. En gaande de rit kwam hij eigenlijk met het verhaal dat hij zei van ja, ik ben ook christen. Dus dan heb je meteen een mooi gesprek. En meestal vraag ik aan het eind van ja, hoe ziet u de toekomst in? Maar ik vond het nu wel heel moeilijk, want hij vertelde van al de problemen in het land en noem maar op. En toen in 2004 zei hij tegen mij, toen ik vroeg van hoe ziet u de toekomst erin, toen zegt hij van goed. Nou, het was even stil, want ja, hoe kan je na zo'n verhaal zeggen dat hij de toekomst goed inziet? Zegt hij, ik zie de toekomst goed in, want ik weet dat God ook Haiti heeft geschapen. He, want hij weet dat Haiti wordt vaak laatdunkend op neergekeken vanuit de Dominicaanse Republiek. Dat is eigenlijk het eiland wat vastzit aan Haiti. Kijken mensen toch een beetje laatdunkend naar die armen die daar wonen en er eigenlijk niet zoveel van terecht brengen. En hij zei dat. Hij zegt, God heeft Haiti geschapen en God heeft mij geschapen als medeschepsel. De kernwaarde van woord en daad. En ik ben weggegaan en ik heb nooit meer heel lang over Serge nagedacht. Maar in 2010 werd de wereld opgeschrikt door een hele grote aardbeving. Die ga ik nu de beelden daarvan laten zien. Ik ben een half jaar daarna ben ik er geweest. Want ze hadden gevraagd of ik een kinderboek wilde schrijven over Haiti. Dus toen heb ik mijn vakantiedagen opgenomen en gekeken van Zou ik daar een verhaal kunnen maken en ik wil de verhalen horen van de mensen. En wat je ziet is dat echt grote huizen, dit is een huis met verschillende verdiepingen, als gewoon een sandwich in elkaar geklapt waren. En als ik door de stad heen liep, 1 grote chaos. Het presidentieel paleis was helemaal verwoest, dus het land was echt helemaal in een wanorde. 7 jaar geleden, op 10 januari, gebeurde het. En wij kregen een mail binnen van een dominee die wij steunen vanuit AMG Haiti. En die schreef met 3 gebroken zinnen. Bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons, we zijn in nood. Nou, dat ging nog net door alle hiccups, toch nog kwam dat bij ons in de mail terecht. En toen zijn wij eigenlijk direct in actie gekomen, dat langzaam maar zeker werd het ons helder dat er een hele grote ramp gaande was. En toen hebben we met elkaar gekeken van hoe kunnen wij een fondsenwervende actie opstarten en hoe kunnen we met onze partners in contact komen en programma's opstarten. En ik weet niet meer precies de dag, maar het was voor het weekend en die maandag was ik eigenlijk aan de beurt om de week te openen. Dus wij openen elke week de week met collega's en ik was aan de beurt. En toen moest ik opeens aan Serge denken, midden in de hectiek van brieven schrijven en geld binnen proberen te halen, dat Serge zei, God heeft ook Haiti geschapen. Want er waren heel veel in die tijd, misschien weet u het nog wel, waren er heel veel mensen die toch wat sarcastische columns schreven. Ik weet nog een column van Joep het Hek, nou die is natuurlijk al heel vaak op een spottende manier bezig, maar die ook zei van, nou, waar is God, letterlijk? Tegelijkertijd kregen wij ook heel veel beelden binnen, ook via het journaal, dat je mensen die geïnterviewd werden, met hun handen naar de lucht zag kijken. En als je goed luisterde, dan hoorde je in het Frans zeggen, dit is God die tot ons spreekt. Nou, dat werd dan net weer niet ondertiteld door de NOS, maar dat waren wel momenten dat ik dacht van, ja, hier in Nederland roepen wij met z'n allen, waar is God? Terwijl ze in Haiti aangeven, dit is God die tot ons spreekt. Dus het was zo'n wereld van verschil. En waar ik toen aan moest denken, toen dat gebeurde in Haiti, was aan de ene kant Genesis 1. Als je Genesis 1 leest, dan is dat bijna een schilderij wat er afgespiegeld wordt. Hè? Als je leest hoe God de wereld geschapen heeft. En elke keer weer terugleest en ziet, het was goed. En ziet, het was zeer goed. En het schilderij werd steeds completer. En tussen Genesis 1 en Openbaringen weten we ook dat er een zondeval geweest is. En dat er heel veel verdriet is. En dat we ook tussen die twee periodes inleven. En wat ik toen gedaan heb in de weekopening is dat ik Genesis 1 las. En daarna Openbaringen 21, waar we lezen dat God alle tranen van de ogen afwist. En dat je eigenlijk kan zien dat God het leed niet bedoeld heeft in de wereld. Dat hij het volmaakt geschapen had. En dat hij het ook weer na de dood volmaakt wil maken voor ons. En dat hij de wereld in zijn hand heeft. En dat vond ik in de tijd dat ik met Haiti bezig was, zo'n troost om te weten dat God ook Haiti geschapen had. En het was heel apart dat zinnetje van Serge weer terugkwam bij mij. Want ik was het, dacht ik, vergeten. Terwijl ik dan 7 jaar later, 6 jaar later was het, hè, opeens aan dat moment moest denken dat ik op het muurtje zat en met Serge het gesprek voerde. Nou, rijk en arm ontmoeten elkaar. Ik voelde me toen heel rijk toen ik met Serge sprak. Maar ik dacht van, hé, hij heeft eigenlijk iets heel moois aan mij verteld. En eigenlijk mij in een periode dat het best wel moeilijk was om de moed erin te houden en met elkaar toch door te gaan voor het werk van Haiti, iets meegegeven wat mij toen heel erg hielp. Dit is Serge. Dan het verhaal van Salam. Salam is boer. En als je het hebt over zorgvuldig omgaan met mensen en middelen en milieu, dan is Serge daar elke dag mee bezig. Serge die Salam. Salam die woont in Burkina Faso. En daar ben ik met meneer Kraaienveld, die ik opeens hier in de zaal spotte, geweest pas nog. En in Burkina Faso hebben boeren in 2012 heel veel last gehad van de klimaatverandering. Nou, wij horen dat allemaal en we denken, wat heeft dat nu voor een impact op ons leven? In 2012 was het in het voorjaar was het een periode van enorme droogte. Misschien weet u het nog, misschien bent u het vergeten, want er gebeuren zoveel dingen, maar in de kranten heeft er heel veel over gestaan en EO Metterdaad heeft een grote actie gevoerd voor honger in West-Afrika. Het was droog. En het was heel droog en Moïse Napom, de directeur van onze partnerorganisatie, die mailde mij ook en die zei van, nou, ik ben blij dat je in actie komt, want we weten niet hoe we de mensen moeten voeden, want de boeren hebben geen eten, dus we moeten gewoon echt pakketten uit gaan delen. En EO Metterdaad die vroeg of wij rapportages wilden leveren. Dus ik ging in het najaar, in november, ging ik naar Burkina Faso toe. En toen ging ik dus met de gemoedstoestand die ik net deelde van, nou, ik zal er zorgen dat er goede verhalen voor EO komen. En ik ga eens kijken hoe het programma wat wij hebben opgezet, hoe dat gaat draaien. Dat zijn dan de gedachten die in je omspelen als je de koffer pakt. En Salam die heeft mij heel hard gespiegeld. Want Salam heeft mij geleerd wat het betekent om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Toen ik hem ontmoette, toen was ik op zijn land. En toen stond ik tot mijn enkels in de modder. Want in het najaar toen alle boeren de kleine plantjes op het land hadden staan en hoopten op de zon die zou komen, kwam de zon niet. Maar kwam de regen met bakken uit de hemel en heeft in één klap alle jonge plantjes weggespoeld. En toen ik met de mensen besprak, zeiden ze, ja, als je dit in Nederland vertelt, dan denken die mensen vast, in Burkina Faso zijn ze op geld uit. Want in het voorjaar heb je gevraagd, geef geld, want er is droogte. En nu moet je in het najaar zeggen, geef geld, want het land staat onder water. Maar het was de harde realiteit. En Salam, die sprak ik. En Salam die ging mij vertellen hoe hij als predikant en boer in deze periode elke dag met zijn gezin bad. Geef mij heden mijn dagelijks brood. En hij zei, ik weet soms echt niet of ik eten heb. Hij zegt, Marina, er is nog geen ene dag geweest dat ik mijn kinderen niet kon voeden. Er is elke keer weer iets gebeurd dat ik toch mijn kinderen te eten kon geven. En toen ik terugkwam uit Burkina Faso, toen kwam ik in mijn keuken en deed ik de koelkast open. En ik heb een hele lieve familie, dus die had gezorgd dat heel die koelkast vol stond. En toen dacht ik van ja, als je dan in Nederland bidt, geef mij heden mijn dagelijks brood, dan is dat wel een heel groot verschil met het gebed wat Salam bidt. Want Salam die bidt het en die weet echt niet of hij te eten heeft. Dus die leeft echt vanuit de verwachting. Dus na het gesprek met Salam had ik dat in ieder geval wat mij heel erg opviel. En de Bijbel werd ook heel erg concreet. Als je hier ziet dichterbij, hij keek je ook heel ongedwongen aan. We zaten met een hele groep boeren bij elkaar. Ik was er met twee jongere collega's die ik wat zou inwerken. En die hoorden ook de gesprekken aan. Die boeren die deelden natuurlijk van hun problemen. Die deelden natuurlijk van wat er echt moeilijk was. Hè. Het is niet zo dat je dan alleen maar de mooie dingen hoort. Die vertel ik nu graag aan u door. Maar je hoort ook van de teleurstellingen. En ze vertelden ook dat ze in het voorjaar training hadden gehad hoe ze het land beter konden bewerken en zorgvuldig al die plantjes gepoot hadden op de manier zoals ze geleerd hadden en vol verwachting ook hoopten op de oogst die zou komen en die kwam niet. Salam vertelde ook dat zijn vee dood was gegaan, dus dat hij gewoon ook helemaal niets meer had. En wat ik al zei, heel vaak wil ik dan toch vragen hoe zie je de toekomst in? Maar ja, na zo'n verhaal met zoveel ellende vind je dat ook wel lastig om te vragen. Dus hij sprak een lokale taal, dus ik vroeg mijn tolk van, kan je dat vragen? Of probeer het een beetje voorzichtig te vragen. En toen zei Salam iets, en als ik het lied zing wat ik straks ga zeggen, dan moet ik altijd aan Salam denken. Hij ging met zijn arm in de lucht, keek hij naar boven en toen zegt hij, ik zie mijn toekomst blij in, zegt hij. Want ik weet dat God er is, dat God leeft. En dat ik mijn vreugde in hem mag vinden. En hij straalde toen hij dat zei. En toen moest ik heel erg denken aan Habakkuk 3. Over de vijgenboom. He, geen vruchten op het land. Niks bloeit er. Het vee is dood. Maar nochtans mag ik me verblijden in God mijn zaligmaker. He. Dus ik mag mijn vreugde in God vinden. En dat vond ik heel mooi om van Salam te horen. Want nogmaals, ik dacht, ik ga mooie verhalen schrijven en zorgen dat de rapportage voor EO Metadaad op orde kwam. En ik ging met een heel ander verhaal weg. Maar ik heb het verhaal al heel veel in Nederland doorverteld. En ik vertel het ook vanavond aan u. Om u te laten zien dat wij op die manier ook heel veel kunnen leren. En dat rijk en arm elkaar ontmoeten heel veel mooie dingen met zich mee kan brengen. Als laatste het verhaal van Rut en Brian. En Rut en Brian die werken bij AMG Guatemala. En AMG Guatemala is een partner die we al heel lang steunen. En waar het eigenlijk als partner niet heel erg goed mee ging een poosje geleden. Ze vonden het heel lastig omdat de organisatie op een goede manier de processen in te richten. Te zorgen dat het onderwijs goed verliep. En Brian is toen, na die vorige directeur weggegaan is Brian naar Guatemala gekomen. Hij was een hele rijke zakenman, hij woonde in Amerika. En hij, als hij vertelt, dan kan hij dat ook vol overgave vertellen, dat hij vanuit een roeping echt naar Guatemala is gegaan. En hij heeft eigenlijk langzaam maar zeker aan Geen Guatemala opgebouwd. Samen met de hulp van Woord en Daad. Wij hebben hem daarin getraind. We hebben geholpen en gekeken van hoe kunnen we op een goede manier zorgen dat jij de keuzes maakt die je moet maken. Wij steunen in Guatemala het onderwijsprogramma. AMG Guatemala doet meer. En ik ben er afgelopen november geweest met onze Raad van Toezicht. En toen dacht ik van, hé, als ik naar de kernwaarden kijk, wederzijdse afhankelijkheid, dan vind ik het heel mooi om bij AMG Guatemala te zien. Die waren echt afhankelijk van Woord en Daad. Want het ging niet zo goed. Wij waren hun nog wel als donor, gaven we nog wel het geld aan hen. Maar ja, ze konden zelf eigenlijk niet hun fondsen binnenhalen. Hè. Ze waren helemaal afhankelijk van Woord en Daad. We hebben samen met Rut, die onderwijsmanager is, die ook een poosje op de Driester Educatief gestudeerd heeft en haar kennis daar nu ook weer in zet in AMG Guatemala, samen met Rut heeft hij de organisatie opgebouwd en wat ik in november zag, dat vond ik vreselijk mooi. Hij vertelde vol trots hoe hij lokaal geld krijgt van de overheid om bepaalde programma's uit te voeren. Hij heeft inmiddels een hele grote, groot contact met een grotere donor uit Amerika die hem ook voor een deel wil steunen en wij blijven hem ook steunen. Maar hij is nu in staat om onafhankelijk, zonder dat hij van Woord en Daad afhankelijk is, zijn eigen keuzes te maken. En als je vraagt van ja, waarom doe je dit en ben je nog van plan om lang hier te wonen? Ja, dan zegt hij van, ik doe het hier voor de kinderen. En zodra je met hem in de school loopt, dan komen die kinderen ook allemaal naar hem toe en die omhelzen hem. En nou, heeft hij leuke praatjes met ze. En we zijn ook naar een heel mooi tehuis gegaan, waar Kanaan heet dat de grote oord. En daar gaan de kinderen één keer in het jaar, één weekje naartoe, om eventjes uit die drukte van de stad en die wijk waar altijd geweld is, waar altijd gevaar is, even daar weg te zijn en tot rust te komen. Daar worden bijbelstudies gegeven, daar worden kinderen ja, op een hele mooie manier bemoedigd. En nou ja, Brian doet dat met heel veel liefde. En die noemde afgelopen november ook dat hij zei van ja, als ik het aan mijn minste van mijn broeders gedaan heb, dan heb ik het voor hem gedaan. Dus hij mag zich echt geroepen weten om zijn werk in Guatemala op deze manier op te pakken en voort te zetten. Nou, ik heb u zomaar vijf verhalen verteld. Ik zei al, ik kan er nog veel meer vertellen, maar ik denk dat dit al heel veel is voor u om een plek te geven. Wat ik heel erg hoop, is dat u door al die verhalen heen hoort en voelt dat het niet zo is dat wij hier in Nederland alles daar brengen. We zijn heel blij met de steun die gegeven wordt, ook uit Barendrecht. Keihard nodig, dat heeft u ook gezien en gehoord in alles heen, door alles heen. Maar ik vind het heel mooi om ook aan u te laten zien dat wij heel veel van deze mensen kunnen leren. Als we horen hoe ze in hun geloof staan, hoe ze in het leven staan, hoe ze dingen delen, dan denk ik dat wij veel aan hun geven, maar dat we ook veel van hun krijgen. Dat als we lezen in de spreuken, rijk en arm ontmoeten elkaar, nou dat daar denk ik ook wel een les voor ons is. Dat wij heel veel van deze mensen juist ook kunnen leren en dat er heel vaak gespiegeld wordt. Ik denk dat er na de pauze gelegenheid is tot vragen stellen. Ja? Nou, hoorde ik dat u een collecte wil geven voor Woord en Daad. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar nu willen we eigenlijk u de keuze laten. Want we moeten nog het doel kiezen, hè, waar het collecte naartoe gaat. Dus ik dacht, ja, ik kan die vijf verhalen doen, maar dan wordt het heel moeilijk kiezen en dan zag ik mezelf ook niet al tellend nagaan van waar gaat de keuze op vallen. Dus ik heb het tot drie teruggebracht. We zouden vanavond het doel kunnen geven aan onderwijs in onveilige situaties. En dan moet u denken aan het verhaal van Jonathan uit Colombia. Of van Brian en Rut in Guatemala. Waar ook het nodige gebeurt. Of voor de noodhulp in Haiti of in Burkina Faso, dus dan gaat het naar de noodhulppot en dan gaat het geld naar een project waar de nood komt of nog nodig is. Hè? Dat is de noodhulpprogramma. Of het onderwijs in India en dan moet u denken aan het meisje zonder naam. Dan heb ik een beetje uw hulp nodig om te kijken, maar dus we gaan even met vingers in de lucht maar stemmen. Wie stemt er voor onderwijs in onveilige situaties? Dat zijn er... Vier. Noodhulp, Serge en Salam. India. Ja, dat is duidelijk, hè? Ik was benieuwd, ik denk nou. Goed, dan gaat het naar India vanavond toe. Dank u wel.
Rina, dank je wel dat we deze mensen vanavond mochten ontmoeten. En dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 146, vers 5, 7 en 8. En de collecte zal dus zijn voor India. Psalm 146, vers 5, 7 en 8. Dan is het nu pauze en we kunnen koffie en thee in de hal halen. En zoals de meesten gezien hebben, is er ook een verkooptafel van de comité van Woord en Daad van Barendrecht. De pauze, het is nu 9:10, ongeveer tot 9:10 doen. 9:10.
Thank you.
We gaan weer beginnen. Iedereen is ongeveer binnen. Ja. Deur gaat dicht. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 70 vers 3. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. En Rina heeft ook nog het een en ander in haar hoofd zitten. Dus we gaan nu zingen Psalm 70 vers 3.
Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen. En ondertussen laat ik stapeltje papier voorbij gaan. En dan mag u een rode en een groene ervan afpakken. Dat gaat u straks als het goed is merken. Ja, mag ook. Ik hoop dat het genoeg is. Er is zo'n grote groep, maar moet maar kijken. Zijn er vragen? Ja. Het last hebben van de regeringen om het evangelie te brengen. Nou, dat is een goede vraag. We hadden vanmiddag een bijeenkomst met Driestar Educatief, die met ons samenwerkt. En toen zeiden we van ja, in Nederland is christelijk onderwijs, daar hebben we allemaal beelden bij. En juist de mensen die bij Driestar werken, die weten ook heel goed hè, wat professioneel en christelijk onderwijs is. We hadden een heel gesprek, exact over het onderwerp wat u zegt. Want in elk land moeten we weer op een andere manier invulling geven aan het christelijk onderwijs. Wij beloven onze sponsors, en dat willen we zelf ook, christelijk onderwijs te geven. Maar we werken bijvoorbeeld in Bangladesh, dat is een moslimland. Er zijn maar een paar procent mensen christen. En daar is het verboden om christelijk onderwijs te geven. En toch willen wij het evangelie kwijt. Dus wat we daar doen is bijvoorbeeld bij de tehuizen die we hebben, in de kindertehuizen, Gods woord brengen. Of voordat de school begint op een schoolplein, dat is nog niet het lesprogramma van de overheid, voor die tijd in lange rijen met elkaar zingen, bidden en iets uit Gods woord delen. Ethiopisch hetzelfde. Terwijl we in Colombia en Guatemala, wat de Roomse landen zijn, er volop ruimte is om het evangelie een plek te geven. Dus dat is in elk land verschillend en in elk land ook moeilijk. Maar nee, ik ben in het najaar in Tjaad geweest. En daar heb je last van Boko Haram. Dus dat is echt terreur. En ik zat net hier te vertellen, in Burkina Faso merk je nu ook dat de terreurdreiging toeneemt. Dus ik moet wel zeggen dat je, nou ik ben met meneer Krijveld geweest, dan merk je dan ter plekke er niet van. Terwijl we wel weten dat er een Nederlander vorig jaar is doodgeschoten, hè, door een lid van Al-Qaeda. Dus je bent wel door alle dreigingen wat alerter op te reizen, moet ik zeggen. Ja. Wat zei u? Wij verspreiden de Bijbel. Wij werken met christelijke lokale partners samen. En die geven de kinderen op een moment op de school een Bijbel. Bij noodhulp hebben wij een code of conduct ondertekend. Dat is een handtekening die we zetten onder een afspraak met het Rode Kruis. Omdat in het verleden heel veel christelijke organisaties de Bijbelverspreiding gebruikten om mensen in kwetsbare situaties in hun programma's te krijgen. Maar dat noem je dan broodchristendom. Ik zeg het even heel kort door de bocht, maar dat is het risico. Dus daar zijn we wel mee heel voorzichtig mee. Maar als het in een land is waar bijvoorbeeld de huisraad weg is. En de huisraad is ook een Bijbel. Dan kun je natuurlijk heel goed een Bijbel geven, omdat dat gewoon erbij past. Maar je kan niet bij noodhulpprogramma's heel expliciet dat een plek geven. Terwijl je wel als christelijke organisatie hulp verleent en wel vertelt waarom je het doet. Dus dan doe je het weer op een andere manier. Het vraagt soms wat meer tact om toch het evangelie kwijt te kunnen, maar niet te prominent soms in bepaalde landen. Wij zijn natuurlijk een ontwikkelingsorganisatie, we heten Woord en Daad. En het mooie is dat één woord is, hè, dabar. Dus wij zeggen ook altijd, door wat we doen willen we ook laten zien wat het woord voor ons betekent. Zijn er nog meer vragen? Naar die orkaan. Ja. Wij hebben partnerorganisaties. En we hebben heel veel geleerd van de ramp na de aardbeving. Daar is de hulpverlening heel slecht op gang gekomen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Dat was best moeilijk. En wat onze grote les daar was we moeten zorgen dat we met goede partijen samenwerken. En dat we onze partnerorganisaties die heel goed zijn in onderwijs verlenen. In water- en sanitatieprogramma's of gezondheidsprogramma's, die moeten we niet een heel groot huizenbouwprogramma bijvoorbeeld laten runnen. Wat we nu doen is, wij helpen heel veel families aan huizen. En daarvoor hebben we een organisatie gevonden, een bedrijf, die heel goed weet hoe die zo'n huizenprogramma moet opzetten. En dat is een bedrijf wat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Ooit door een Nederlandse vrouw die lang geleden voor Woord en Daad in Haïti heeft gewerkt. Els Vervloed, misschien kennen jullie nog uit de bladen haar. Die heeft daar met haar man nu een bedrijf. En wij zijn met de partnerorganisatie samen aan het kijken hoe wij die families huizen kunnen geven. Dus we doen enerzijds de huizenbouw. En anderzijds zien we dat er een stuk oogst weggevaagd is. En zijn we nu aan het kijken hoe wij juist nu de zaaitijd komt, hoe wij een voedselzekerheidsprogramma kunnen starten. Dus dat we ook een stukje zekerheid in voedsel kunnen geven. De regering in Haïti is heel moeilijk. Dat is een hele fragiele staat, noem je dat. Hè? Dus een overheid die heel vaak falend beleid heeft, geen sterke leiderschap in presidenten. Dus dat de coördinatie vanuit de regering die laat de wensen over. Ja. Dat is ook per land verschillend, want op de Filipijnen ben ik geweest en daar liep het perfect. Maar dat was er een overheid die gewoon de coördinatie pakte. Zijn er nog meer vragen? Ja. Ja, dat klopt. Er is geen één partner, dat was heel bijzonder. Ja, wel familieleden of een vrouw van een medewerker, dat was ook heel heftig. Dus het was wel gewoon heel intensief voor de mensen, want ze moesten hulp verlenen terwijl ze verdriet hadden. Maar er is niemand van de partnerorganisatie overleden, klopt. Ja. Nou denken jullie natuurlijk, wat moet ik met die kaartjes, hè? Even kijken. Ja, we kunnen op de jaarvergadering van vrouwen moeten we natuurlijk de vrouwen ook een plek geven. Daar zijn de vrouwen denk ik wel mee eens. De mannen zijn meegenomen, veelal door de vrouwen. Wat ik wil doen met u, als u dat leuk vindt uiteraard, en anders dan mag u nog meer vragen stellen, dan gaan we dat doen. Op het kantoor van Woord en Daad werken mensen die langere of kortere tijd ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking, die daarvoor geleerd hebben. En misschien denk je van heel eenvoudig, we hebben geld en dat geld gaan we besteden. En dan gebeuren er mooie dingen. Was het maar zo simpel, zou ik bijna willen zeggen. Ineke die weet het ook, dat dat gewoon een vak is. Hè? Je moet echt heel goed nadenken van hoe zet ik nu een programma op. Hoe zorg ik dat ik echt verandering teweeg breng. We kunnen kinderen onderwijs geven. We kunnen tellen hoeveel kinderen een diploma hebben. Dat is allemaal mooi, maar als die kinderen niet een plekje in de maatschappij krijgen, dan is eigenlijk het geld, nou verloren wil ik niet zeggen, want ze hebben gelukkig het evangelie gehoord. Maar je wil dat ze met dat diploma wat doen en dat er verandering in levens komt. Nou, daarvoor moeten woord en daad, medewerkers, partnerorganisaties soms hele lastige en moeilijke keuzes maken. Ik heb net u laten kiezen van waar moet het geld naartoe gaan. Dus u heeft al een beetje meebesloten waar het geld van vanavond naartoe gaat. Maar laten we nu eens zeggen dat we met elkaar 10.000 euro hebben. Ik doe maar een greep. En u bent nu eventjes in de zaal allemaal mijn collega. Wij zitten bij Woord en Daad Gorkum. Ja? En ik ga u eventjes heel kort iets vertellen over Burkina Faso. Want ik ga straks u 2 projectvoorstellen op uw bureau neerleggen. En dan moet u gaan kiezen. Dan moet u gaan kiezen welk project u zou kiezen. En ik ga tussendoor ook een beetje vertellen hoe het in de praktijk bij Woord en Daad werkt. Er zijn soms mensen met me mee geweest op reis en die zien al dan wat voor dilemma's we hebben. Maar ik ga u gewoon eventjes laten voelen voor welke keuzes er soms staan. En eens kijken van wat beïnvloedt nu een keuze. Want ik ga u eerst 2 voorstellen straks laten zien. En dan hebben we een keuze gemaakt. Dan zeg ik maar we gaan nu een meneer naar Burkina sturen. En die moet onderzoek voor ons doen. En die komt terug met een rapport. En dat levert weer nieuwe informatie op. En dan gaan we weer kiezen. En gaat u dan eens kijken of u van kleur verandert. En u zegt van hé, ik ga toch de andere keuze maken. Eventjes over Burkina Faso. Burkina Faso is een land met ruim 17 miljoen, bijna 18 miljoen inwoners. Hoofdstad is Ouagadougou. Groot oppervlakte waar een klein deel uit water bestaat. Er is altijd een waterprobleem, dat weten we ook. Merendeel van de mensen is moslim. Er zijn ook veel inheemse religies, dus het animisme, natuurgodsdienst, de boze geest in de lucht, lezen we in de Bijbel. Nou, dat kom je echt op het platteland tegen. Daar hebben mensen soms ook echt verhalen bij. Een deel is ook protestants, ook een deel katholiek. Het land groeit, maar er is ook een groot deel werkeloos. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we juist jongeren aan het werk kunnen krijgen. En als je kijkt naar de rang van welvarendheid van landen, dan hebben we 186 landen op rij. En Burkina Faso scoort 183. Het armste land staat, ik meen dat dat nu Sierra Leone is, maar Burkina Faso zit ook heel laag. Hè? Nederland scoort volgens mij op dit moment op 9. 7 of 9. Dus dat is een grote. 5 zelfs. Ja, kijk, daar zit de expert. Hè? Ik ben blij dat Ineke er is. Gemiddeld worden de mensen 54 jaar. Dus dat is heel jong. Kindersterfte is heel hoog, 79 per 1000. Frans en heel veel andere inheemse talen. Heel veel mensen leveren een bijdrage aan de economie via landbouw, industrie en dienstverlening. Je ziet wel dat het groeit. Met meneer Kraaien wel in Bobo geweest. Daar zie je echt dat de fabrieken uit de grond komen en dat je wel ziet dat de werkgelegenheid groeit. Nou, dit is even een korte schets. Maar wat ik al zei, het gaat natuurlijk over de vrouwen. Nou, waar wij werken in Ouagadougou, de hoofdstad, in Bobo. En in Wayaguya zitten we ook. En ik zoek even naar Leo, die zit. Nou, dat zit hier meer in de buurt. Maar we werken in verschillende plaatsen in Burkina Faso, met verschillende organisaties. Nu is het zo dat in Burkina Faso de verhouding tussen man-vrouw nog niet altijd is zoals we het zouden wensen, laat ik het zo maar zeggen. Heel traditioneel. En de cultuur in Burkina Faso is per Afrikaans land ook verschillend. Maar in Burkina Faso loopt de cultuur via de man-vrouw. Als de man overlijdt, dan gaat alle bezittingen van die familie via de mannelijke lijn naar de familie van de man. In Ghana, meen ik, is het via de vrouwenlijn, maar in Burkina Faso gaat het allemaal via de man. Dus als jij in Burkina Faso weduwe wordt, dan word je rechteloos en landloos. Dat is in de cultuur ingebakken, dat is gewoon een feit. Eigenlijk moet dan de broer van de man trouwen met de weduwe. Maar goed, dan wordt er, als de man daar geen zin in heeft, worden allerlei smoesjes aan gewend en noem maar op. En je ziet heel veel kwetsbare vrouwen die weduwe zijn en die gewoon eigenlijk na de dood van hun man in een hele moeilijke situatie komen. Dus die positie van de vrouw is heel erg slecht. Wat wij in Burkina Faso een paar jaar geleden gedaan hebben, is ook een stukje bewustwording naar de man toe. En gezegd van ja, wij zien die vrouwen hier water halen, maar misschien kunnen de mannen dat ook. En als de fiets kapot is en de band geplakt moet worden, dan hoeft die vrouw dat niet te plakken, maar misschien kan de man dat ook. Nou, dat zijn hele simpele dingen. Maar dat zit daar in die cultuur. En het leuke is dat in die dorpen waar we dat gedaan hebben, kwam dat op gang. Die mannen die gingen echt voor die vrouwen zorgen en die gingen water halen, die gingen banden pompen. En op een gegeven moment is een hele groep van ons naar die dorpen geweest waar wij voorheen gewerkt hadden. En dat was heel grappig, want dan kwam die groep en die kwam naar de dorp bezoeken. En dan zei ze, dit is het stel van 2010 en dit is het stel van 2011. Dat wisten ze nog precies wie het beste stel van het dorp was. En die mannen die straalden dan ook helemaal. Dus het werd bijna stoer als je als man je vrouw ging helpen. Nou, dat is wat we natuurlijk wilden. Goed, dan eventjes iets over Burkina. We gaan nu.
Betekende dat ook dat ze hun vrouw gingen verzorgen ook na hun dood? Dus dat ook veranderd?
Dat is een goede vraag. Het was echt voor het hier en nu. Ja. En wat je merkt is. Kijk, ik zeg het nu een beetje lacherig, maar wij hebben ook heel veel dingen die misschien wij heel normaal vinden, maar die ze bij ons raar vinden. Als ik mensen uit India meeneem naar mijn kerk en ik loop uit de kerk en het merendeel van onze jongeren staat te roken, dan heb ik twee handen aan mijn pols en dan staan ze echt stil en zeggen ze, is dit iemand uit jouw kerk die rookt? Dat kunnen ze gewoon niet geloven. Nou, dat is even iets anders, maar even om te spiegelen. In Burkina Faso is het niet zo, met deze programma's was het niet zo, dat ze per definitie ook zeiden, die man overlijdt, nu gaan we voor die vrouw zorgen. Daarover ben je wel in gesprek met elkaar. Maar dat zijn de dilemma's die ik nu in deze casus ga laten zien. Daar ben je mee bezig. Als partnerorganisatie ben je aan het kijken van hoe kan je dat nou beïnvloeden. Ja, en daar heb je echt in de dorpen belangrijke figuren voor nodig. De dominee, de pastoor, maar ook de imam. Dat vinden wij heel raar klinken, maar in een moslimland werken christenen en moslims soms heel veel samen op dit front. Want als jij de imam mee hebt en die gaat zeggen jij moet voor je vrouw zorgen, dan gaat het gebeuren. Dus je zoekt naar invloedrijke mensen in je omgeving. Nou goed, wij krijgen nu een zak met geld, 10.000 euro. En nou mag u straks een organisatie steunen. Een van de twee. Een rode, de rode organisatie of de groene organisatie. En we gaan natuurlijk dilemma's. We gaan het u even moeilijk maken. Hè? Want dat gebeurt in de praktijk ook echt hoor. Nou, de eerste is Association de Femmes Dynamiek, dus de organisatie met dynamische vrouwen, om het maar eens even simpel te zeggen. Wat is dit voor een organisatie? Dit is een kleine christelijke organisatie. Het woord en naad werkt altijd met christelijke organisaties. En die werken aan de positie van vrouwen op het platteland in het zuiden van Burkina Faso. Ze worden geholpen door verschillende donoren en die eisen dat alleen christenen geholpen worden. Dus ze willen echt de christenen, die soms achtergesteld zijn ook, maar die willen ze helpen. Ze richten zich op vrouwen uit plattelandsdorpen, waar de man-vrouw verhouding, wat ik net vertelde, nog heel traditioneel is. Ze organiseren speciale workshops voor vrouwen om te zorgen dat die vrouwen eigen inkomsten genereren. Dus ze gaan leren hoe die vrouwen gewoon hun eigen geld kunnen gaan verdienen. Het is een hele jonge, bruisende organisatie. En ze staan open voor nieuwe ideeën. En het mooie van deze organisatie is dat ze heel goed lokaal samenwerken met de vrouwen. Dus de vrouwen hebben echt een plek in deze organisatie. Dit is de rode organisatie. Ik gooide steeds de rode en groene door elkaar. Dus ik heb nu mezelf geholpen door het even rood te maken. Dus dit is rood straks, ja? Dan gaan we naar groen. Dit is een christelijke, middelgrote organisatie. Die hebben al jarenlang ervaring in verschillende regio's in Burkina Faso. Ze helpen ongeacht kleur, ras of religie. Ze richten zich niet op één iets, maar ze richten zich breed op dorpsontwikkeling. Dus onderwijs, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg. Ze werken aan schrijnende situaties in gezinnen, met name de positie van de zwakke vrouwen. Zij organiseren ook workshops, maar dat doen ze met echtparen. En ze zijn nogal bureaucratisch. Relatief werken er in de organisatie zelf veel mannen. Dus even twee verschillen. Ik ga straks wel even vertellen hoe dat bij Woord en Naad werkt. Maar dit is de volgende organisatie. Dus nu moet u een keuze gaan maken tussen rood of dit is groen. Kiest u voor de kleine organisatie en kiest u rood. En kiest u voor deze organisatie, kiest u groen. En dan ga ik straks natuurlijk vragen waarom u dat gedaan heeft. U mag nu kiezen. Ik zie heel veel groen, maar ook rood. Wie zegt spontaan, ik wil wel eens toelichten waarom ik de keuze gemaakt heb? Ja? Ongeacht kleuren als over religie, dat geeft de doorslag. Wie zegt dat was voor mij ook inderdaad een belangrijk ding? Oké. En de ervaring hoor ik hier. Ervaring ongeacht kleur, ras of religie. Wat zei u? Oh ja, dus dat die mannen daar werken, dat is juist positief, vind jij. Ja. Wie heeft er rood gekozen en kan ook nog even voor rood opkomen? Wie wil even rood toelichten? Vertel het dus. De rode vrouwen gaan vertellen.
Ik heb gekozen voor rood omdat de vrouwen in Afrikaanse landen vaak een zeer onderdanige positie hebben. Keihard moeten werken, kinderen moeten baren en stout voor dank.
Zo, dit klinkt vrij rood. Durf nog maar eens wat anders te zeggen. Hè? Even heel kort. Ik vind het heel mooi dat er gezegd wordt, ongeacht kleur, ras of religie. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb deze casus heb ik in verschillende plaatsen voorgelegd. En dit is eigenlijk de tweede keer dat ik dit zinnetje erbij heb gedaan. En dat zal ik u vertellen waarom. We kregen op een gegeven moment een groep die ons al best wel lang steunt. En die belde ons toch een beetje boos op. Die hielp ons in Bangladesh. En die waren helemaal in shock. En wij zeggen altijd, Woord en Daad helpt ongeacht kleur, ras of religie. Maar die was erachter gekomen dat de hulp van hen naar moslims ging. En het was niet alleen moslims, het was ongeacht kleur, ras of religie en de allerarmste. En als die moslims bij ons in het programma zijn, dan moeten ze aangeven dat ze meedoen met alles wat wij aan christelijke identiteit uitdragen. Dus kinderen die moslim zijn en op christelijke school komen, die horen het evangelie. Maar die mensen die waren echt, en ik ben best wel eerlijk gezegd geschrokken van de felheid waarmee ze ons te woord stonden en zeiden van ja, dat mag geen rode cent naar een moslim. En ik snap het sentiment, hè, want deels, laat ik het zo zeggen. Want ja, door de hele vluchtelingenproblematiek is dat natuurlijk best wel een issue geworden. En het IS gebeuren en noem maar op. Terwijl als je in Burkina bent, dan zie je gewoon in dorpen dat moslims en christenen op een hele andere manier met elkaar omgaan. En dat elkaar duldt. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, dat is zo. Maar wij hebben heel bewust de keuze gemaakt, ongeacht kleur, ras of religie, maar wel de meest kwetsbaren. Dus in Bangladesh, waar de christenen onderdrukt worden, krijgen we onze christenen voorrang. Maar in India, waar de hindoes de laagste kasten zijn en echt het uitschot van de maatschappij zijn, helpen we hen. En daar gebeuren ook vaak hele mooie dingen. Je hoort ook hele mooie wonderen van mensen die zeggen van waarom help je mij eigenlijk? En als je dan gaat getuigen en uit gaat leggen waarom je het doet, gebeuren er hele mooie dingen. Maar ik ben na dat telefoontje toch benieuwd soort van hoe voelt dat in de achterban? Want ik was er zelf best wel van geschrokken dat mensen toch daar wel heel fel op kunnen reageren. Goed, we gaan de externe evaluatie doen. Als Woord en Daad gaat samenwerken met partnerorganisaties, dan gaan we dat niet zomaar in één klap doen. We gaan eerst wij hebben een sponsorprogramma, nou daar gaat heel wat geld in om. Dus als wij starten met een organisatie, starten we altijd met een klein bedrag. En gaan we 2 à 3 jaar kijken, hoe rapporteert deze partner, hoe lopen de geldstromen, komen ze hun beloftes na en noem maar op. Dus we starten voorzichtig. Wat we ook doen is dat we de financiële boeken na gaan kijken. Dus gaan kijken van kloppen jullie cijfers en zijn zaken op orde. We vragen rapportages op. En we vragen altijd aan andere organisaties met hen samenwerken referenties op. Dat doen we wel in overleg met hun, maar er wordt vooraf goed werk van gemaakt. Want we willen dat het geld zo goed mogelijk besteed wordt. Kernwaarde rentmeesterschap. Goed, deze keer hebben wij een evaluatie, een externe evaluatie gedaan. En wat blijkt, er is een hele sterk gemotiveerde staf betrokken. Een deel komt uit de doelgroep zelf, de vrouwen, voor de Rode Vrouwen speciaal. Een flink aantal vrouwen heeft meer inkomsten verworven dankzij AFD. Maar er zijn verschillende gevallen bekend, waarbij juist doordat die vrouw meer verdient, er relatieproblemen komen. Want ja, die vrouw komt terug en die krijgt wat meer power, hè, wat we graag willen. Maar dat levert problemen op. En er zijn spanningen tussen moslims en christenen. Want als je alleen christenen helpt en de moslims niet, dan kan dat in zo'n gemeenschap natuurlijk wat spanning opleveren. Dat is één. Twee, de evaluator van ORS zegt het is een logge organisatie. Maar ze benaderen bewust mannen en vrouwen in de workshops, echtparen, om ook, en dat werd net al gezegd, die mannen te laten zien van kijk eens, dit gebeurt er hier. 60% van de betrokken echtparen ervaart een sterke verbetering in de relatie na de sessies van ORS. Dus die hebben echt, gaan anders met elkaar om. Ze werken veel via religieuze leiders, dat is wat ik net zei, hè? Dus proberen zoveel mogelijk invloed. En daardoor is hun bereik ook heel groot. Gaan we voor groen of voor rood? Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de rode vrouwen, dat snapt u. Ik zie nog een enkele rode, maar de rode vrouwen zijn groen geworden. Oh, flexibel. Ze zijn van de dynamische, ze zijn flexibel. Dat is het antwoord. Maar wat was de keuze? Waarom bent u veranderd?
Even kijken. We benaderen bewust mannen en vrouwen, maar voor de echtparen. Die relatie is verbeterd.
Ja. Ja, ja. Ik zag achter nog een rode. Wie? Kan je toelichten waarom je toch voor rood gaat?
Ja, ik denk dat de evaluatie die is op verschillende punten gemaakt. Want we hebben van de andere kant, ja, er waren wat problemen, maar dat zal weer 40% zijn. En in dit geval hebben we nog 60% van de ervaring waren verbeterd, maar dit niet. Dus ik denk als we dat naast elkaar hebben, dan denk ik dat die evaluatie veel wat eerder op deze manier. En ik ben iemand die denkt van de keuze maakt, dan kan ik die keuze niet zo houden.
Oh, dit klinkt wel dapper. Ja? Ja, ja, je staat wel voor je zaak. Zeker. Ja, nog een reactie.
Ik vind dit een hele moeilijke manier om iets te vergelijken.
Daar ga ik straks op in. Want natuurlijk.
Je moet het naast elkaar zetten, je moet het in vakjes zetten, je moet zelf vragen stellen. Anders kan dat nooit. Dan kan je niet in je hoofd goed bolwerken.
Nou, mocht u nog eens vrijwilligerswerk zoeken, dan bent u welkom. Goed, ik durf bijna niet verder te gaan naar dit, maar ik ga toch even nog een sheet. Mag het? Het klopt wat u zegt. Het is heel lastig afwegen. En als wij een vergelijkbare evaluatie zouden doen van twee organisaties, dan zouden we inderdaad doen wat u zegt. Namelijk twee dezelfde en dan naast elkaar leggen en een goede afweging maken. Dat is ook wat ik hier hoor. Maar natuurlijk probeer ik u wel een inzicht te geven in de weerbarstige praktijk. Want het is nu eenmaal zo dat wij met de grote organisatie jarenlang werkten, er eigen beelden bij hadden en er een nieuwe organisatie kwam die we moesten screenen opnieuw. En dan komt er echt dit soort dilemma's komen dan echt op je bureau. Dan denk je echt, wat moet ik doen? Dat is gewoon echt lastig. Dus daarom dat ik het eventjes zo scherp neerzet, maar u heeft helemaal gelijk. Ja. Goed, nog één keer. En dan stop ik en dan zal ik nog even kort wat zeggen over hoe het in Burkina werkt. Een onafhankelijke expert sturen we erop af en die zegt, een jonge maar niet een professionele club. Opvallend dat ze veel opkomen voor de rechten van de vrouwen. En er is een quote in het rapport en die zeggen, ze krijgen heel veel voor elkaar voor de alleenstaande vrouwen die als gevolg van overlijden of door scheiding geen enkel bezit overhouden, alles alleen moeten rooien samen met de kinderen. In verschillende dorpen heeft AFD het voor elkaar gekregen dat deze vrouwen een stuk land krijgen toegewezen. Dan groen. Dit is de laatste hoor. Gerespecteerde organisatie, breed netwerk. Zwak punt is, buiten hun positie onvoldoende uitrichting de overheid. Dus ze werken heel goed met die overheid samen. Maar de expert zegt, ik denk dat ORS soms beïnvloed wordt door conservatieve leiders uit christelijke en moslimkring om niet te veel te morrelen aan die man-vrouw verhouding. Die beschouwt ORS als een cultuur bepaald iets. Vrouwen raken hun land en hun huis kwijt na het overlijden. En daarmee moeten ze maar leren leven. En ze stellen deze situatie eigenlijk nooit aan de orde bij de overheid. Nou, ik kan het een beetje raden. Kijk, zo gaat het in de praktijk. Zo heftig gaat het in de praktijk niet. Maar het is wel zo dat je soms echt hele moeilijke keuzes moet maken. Wat bij ons heel duidelijk is, is zodra we merken dat geldstromen niet goed lopen of er maar iets gedacht wordt aan fraude of wat dan ook, dan stopt het voor ons per direct. Dat is heel duidelijk. Dan bevriezen we wat we beloofd hebben en dan zetten we alles on hold en gaan we niet eerder wat geven voordat we de onderste steen boven hebben. Dat is een hele duidelijke. Maar er zijn gewoon soms organisaties waar je jarenlang mee samenwerkt, waarvan je merkt, ze doen de goede dingen, maar waarvan je wel het gevoel hebt, ja, ze hebben ondertussen zo'n goede relatie met die overheid opgebouwd, ze missen de scherpte. En wat dan helpt, en dat is in Burkina Faso, ik denk ongeveer al 10 jaar geleden gebeurd, is wij hadden een organisatie die heel goed bezig was, die hele mooie dingen deed en doet nog steeds, die een heel groot netwerk heeft. Maar wij waren de enige donor in Burkina Faso van die partner. Dus die partner, oneerbiedig gezegd, werd een beetje lui. Die dacht, op woord en daad kan ik bouwen en vertrouwen en dat geld dat komt, sponsorprogramma, dus we zitten gebakken. En toen hebben we heel bewust gezegd, wij gaan een andere partner ook in dit land steunen. En toen is er iets heel leuks gebeurd, want toen is er een hele nieuwe dynamiek gekomen, want die partner dacht opeens, hé, maar wacht even, er ging altijd zoveel budget naar Burkina Faso en alleen naar ons. Maar nu moeten we gaan concurreren. En dat werd een hele gezonde concurrentie. En je ziet eigenlijk dat ze nu werken partners veelal in netwerken samen. Dus ze zijn ook aan het kijken, wat doe jij en wat doe ik? En wat ik al zei, wij werken in het noorden van Burkina Faso, Wayaguya. Daar zat die grote organisatie en die zat eigenlijk door het hele land verspreid, in clusters wel, dicht bij elkaar, en opeens één klein programmaatje in Wayaguya. Die andere partnerorganisatie die had een heel groot programma in Wayaguya. En ze hebben nu zelfs 2 jaar geleden, en daar ben ik echt super trots op, heeft die grote organisatie gezegd, jullie mogen ons programma in Wayaguya hebben, dat is veel, veel beter, jullie zitten daar al, dat dragen we aan jullie over, dan gaan wij daar weg en kunnen jullie ons programma oppakken en overnemen. Nou, dat is wat je graag wilt zien. En daar gaan dus wel 8 jaar overheen, hè, aan vertrouwen, opbouwen en noem maar op. Maar dat proberen wij te stimuleren. Dat enerzijds partners heel, heel strak blijven opletten en kijken van, hé, hey, doen we nog de goede dingen? Ze hoeven niet alles via ons te doen, maar ze moeten geen dingen dubbel gaan doen. Dus wat we ook bijvoorbeeld doen is, als wij een programma ergens starten, starten wij eerst een contextanalyse, noemen we dat. Dus gaan we eerst kijken, wat is er in de omgeving al aanwezig? Want wij willen niet dingen dubbel gaan doen. Als er partijen zijn die het ook kunnen, ga daar dan mee samenwerken. Als dat partijen zijn die geen christelijke identiteit hebben, kijk dan hoe je zakelijk samen kan werken, maar bijvoorbeeld wel de identiteit op een andere manier een plek kan geven. Dus zo proberen we het netwerk op te bouwen. Wat een heel belangrijk onderdeel van ons werk is, het bouwen van netwerken.
Het is
net politiek. Ja, inderdaad. Ik hoor wel vaker dat mensen die in de overheid bezig zijn ook zeggen, we hebben een raad van toezichtlid en die is wethouder in Rauwveen Staphorst. En die zegt van, ik merk soms heel veel overeenkomsten, dus dat klopt wel wat je zegt. Ja. Zijn er nog vragen over dit onderdeel? Want anders dan. Dat is eigenlijk wat ik zeg. We hebben beide organisaties gesteund. We zijn met die kleine organisatie wel klein gestart. Eerst eens uitgeprobeerd wat ik zei. Nu hebben ze ondertussen al een sponsorprogramma. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus gingen we best wel een bedrag erbij doen. Maar toen gingen ze bijna een beetje overmoedig raken. En denken van, hé, we krijgen het allemaal. Dus toen hebben we weer eventjes. Het is voortdurend, politiek kan je zeggen. Maar het is voortdurend aan de touwen trekken of weer wat terug en noem maar op. Maar wat het allerleukste is dat onze partners de laatste jaren onafhankelijker zijn geworden. Dus wij hadden partners waar wij de enige donor van waren. En als wij weg zouden vallen, zou die partner wegvallen. En nu zijn al onze partners zijn zover dat ze wij doen een deel, maar ze krijgen ook steun van anderen. Waardoor ze soms heel erg dapper, vind ik, heel mooi zeggen van, leuk wordt inderdaad dat jullie hier geld aan willen geven, maar dat hebben wij niet nodig. Wij gaan een andere donor zoeken en wij gaan dit programma met een andere donor doen. En dat is een hele gezonde houding. Dat moet je eigenlijk ook hebben. Anders dan krijg je een afhankelijkheidsrelatie. En dan doe je niet de goede dingen. Het is heel mooi werk, maar ook uitdagend. Toch, Ineke? Oké. Nog een vraag? Bedankt voor jullie mooie bijdrage aan deze avond. De kaartjes zou ik graag weer mee willen nemen voor de volgende keer.
Ja, dan gaan we die zo vastklippen. Ja, ik hou hem wel vast. We zijn alweer aan het einde van deze avond gekomen. En vooraf dat ik mevrouw Molina ga bedanken, ga ik eerst nog even een huishoudelijke mededeling voor de leden van de vrouwenvereniging. Gaat over de intekenlijst voor het reisje. Die ligt hier straks achter mij op tafel. Als u meegaat of als u niet meegaat, of u dat even in wil vullen als u dat nog niet gedaan heeft. Dan mag ik de opbrengst van de collecte bekendmaken. En dat is een prachtig bedrag. Dat is een de opbrengst van de collecte en een gift. Die is bij elkaar €677,85. Hartelijk dank allemaal. Daar weten jullie vast wel een goede bestemming voor. Dan ga ik Rina ook bedanken voor deze mooie avond. Je hebt ons heel veel meegegeven. Ook veel denkwerk. Maar geef dat we hopen dat je ook de kracht mag krijgen voor dit mooie werk. Wordt inderdaad ook alle medewerkers dat gezegend mag worden door de Heren. Eens kijken. Dan ga ik ook u bedanken die hier allemaal was vanavond. Fijn dat we met zoveel waren. Dan wens ik u vast ook een goede thuisreis. Ook alle gasten uit van andere verenigingen wil ik bedanken voor uw belangstelling. Dan gaan we zo samen zingen het gebed des Heren vers 5. En dan wil ik daarna vragen of meneer Kruijveld wil eindigen met dankgebed.
eindigen. Heren, gij zijt ook deze avond de toehoorder geweest. Gij hebt alles gehoord, Heren, maar bovenal, gij hebt gezien en weet onze gedachten. Heren, en wil gij nu het zondige, wat ook deze avond ons aankleefde, genadig vergeven. Maar Heren, al het goede en wat nog was naar uw heilige wil, wil gij het zegenen. Heren, en nu weet gij volmaakt wat wij gehoord hebben deze avond. Heren, en geef toch dat die indruk ons bij mag blijven. De moeite en de zorgen die een stichting als woord en daad heeft, om daar te zorgen waar de nood is. Heren, geef ons gebed voor hen die daar werken. Geef, Heren, hun kracht om dat werk te mogen doen. Maar geef, Heren, dat die arbeid ook nog vrucht mag dragen. Gedenk hen, Heren, wees gij ze nabij en wil gij ze helpen. Heren, en wil gij ons ook alle, zoals wij hier zijn, veilig thuis brengen. En gij weet, Heren, hoe wij thuis komen. Gij weet wie wij zijn. Geleid gij ons, Heren, doe het nog uit genade in de vergeving van al onze zonden. Zie gij zo in gunst op ons van boven neer. Om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.
Weet jij hoe het uit moet?
Ja.